在高的风采的我好吧会没了欢迎我们来的是trots om hier te zijn, dat is een goed teken. En vele vragen doen goed, maar eerst zal ik kort toelichten. Wat u weet, en met allerlei kaarten, en weet wat er gebeden wordt voor onze thuissituatie. Mevrouw die dit is, met een tumoroperatie gehad en alle consequenties. Het gaat eigenlijk best goed. We hebben een hele tijd gehad van bestralingen, weer achter de rug. Wonderbaarlijk goed gegaan, behalve wat haar verlies er echt geen enkele bijwerking geweest. Heel positief. We weten dat we ons ook wel gedragen door de Heer. We hebben nu een periode van rust van een aantal weken. En dan vanaf midden februari dan dat we de chemokuur. En dan zullen we zien wat dat lichaam brengen. Maar we weten ons gedragen door de gemeente natuurlijk. Door mensen als jullie en alle gemeenten die ook voor ons bidden. En dat is de grote kracht die de mensen in hun leven kan krijgen. Dat er een God is die ons draagt. En een God is van de eeuwigheid. Goed. En daar kom ik ook over vertellen over die God. Met alle plezier. En dit keer vanuit het Oude Testament, Jesaja. En als je mee kan lezen, graag. Jesaja 55, vers 1 tot en met 13. Jesaja 55, vers 1 tot en met 13. Voordat we beginnen te lezen, even goed om te weten. Dit hoofdstuk is een afsluiting van een heel serie hoofdstukken van Jesaja, die in het begin van zijn boek flink het volk ervan langs geeft. Afgoderij. Israël heeft gefaald. Is de afgoden aan het nalopen geweest. Heeft gebogen voor andere goden. Heeft God in de steek gelaten. Koningen die en priesters en de hele orde liep zichzelf vooral achterna. En uiteindelijk krijgen we dan in het boek Jesaja, vanaf hoofdstuk 40, de draai, de aankondiging van het herstel en het heil. Dat begint dan hoofdstuk 40 met troost, troost mijn volk. Na de hele verordeningen en de aanklacht komt dan dat troostwoord. Wat via Jesaja 53, waarin verteld wordt, hoe gaat de troost dan komen? Hoe wordt dat bewerkstelligd? Namelijk door de komende dienstknecht des Heeren. Daar wordt Christus al in Jesaja 53 naar voren gebracht. Hij zal het heil gaan brengen. En als dat heil er uiteindelijk is, dan komt nu de uitnodiging. Voor wie is het heil dan? Wie mogen er dan daarbij komen. Daar wil ik het vandaag met u over hebben, Jesaja 55. Uitnodiging tot het heil. O alle dorstigen, kom tot de wateren. U die geen geld hebt, kom. Koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld. Zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigd kan? Luister aandachtig naar mij. Eet het goede. En laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal herleven. Want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare gunst bewijzen aan David. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volk. Als vorst en gebieder voor de volk. Zie, u zult een volk roepen dat u niet kende. Een volk dat u niet kende zal naar u toesnellen. Omwille van de Heer uw God. Voor de heilige van Israël, want hij heeft u verheerd. Zoek de Heer, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heer, dan zal hij zich over hem ontfermen, tot onze God. Want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen. Mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. Want als regen of sneeuw neerdaalt van de hemel, en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt, en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zet. Want in blijdschap zult u uittrekken. En met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich. En alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen. Voor een distel zal een mirt opkomen. En het zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgevoerd. Woord van de Heer. Tot zover.
Wat was dat nieuws bij?
Tijdje geleden, deze week, was ik weer eens op de markt in Arnhem. We hebben gewoon in Zeebeschorik een hele grote markt waar van alles te koop is. Ik weet niet of je dat doet regelmatig, maar het leuke is van een marktbezoek is, al je zintuigen worden aangeraakt. Zo begint het al met het ruiken van kruiden, van bepaalde producten die op de markt er zijn. Wat de eerste plaats? Zo kan het zijn dat je al de geur van de verse kibbeling niet tegemoet komt. Je kunt voelen aan de stofjes die op de kramen liggen. Je kunt proeven van de sinaasappels van de groenteboer. En je kunt de ene koopman als het ware nog harder horen schreeuwen dan de ander. De mooiste appels, de beste aan de heving. 3 halen, 2 betalen. En allemaal doen ze hun best zodat jij bij hun kraam komt om hun artikel te kopen, zodat zij ook met een mooie winst aan het eind van de dag weer naar huis gaan. En jouw gevoel kunnen geven, jij kan niet zonder. En zo kan het zijn dat je aan het eind van de markt met volle tassen weer naar huis gaat. En eigenlijk is het beeld van Jesaja 55 als het ware een soort markt. Een markt waar van alles te koop is. Zoals eigenlijk misschien het leven soms de markt kan zijn, een markt waar van alles te koop is. Waar iedereen wat van je wil, waar een werkgever iets vraagt, waar een leraar iets van je wil, waar familie bepaalde druk kan leggen. Allerlei dingen kunnen van jou gevraagd worden. Zo, ook misschien al in de context van Jesaja 55. Een volk in de ballingschap. Een volk waar niks meer uit en van te plukken is als het ware. En waar van alles aan gevraagd wordt, je uitgebuit wordt, ze zijn weg van Jeruzalem, weg van de tempel, weg van datgene wat de Heere ooit beloofd en gegeven heeft. En dan klinkt midden op de markt als het ware een soort koopman. Maar niet zomaar. Het is niet iemand die zomaar iets doet. Hij lijkt een uitnodiging te doen. Zoals je misschien in deze tijd wel weer eens de politieke partijen gaat krijgen. Die allemaal nodig de markt op moeten. Om jou natuurlijk ook die polders te geven. Stem dit, stem dat. Wij beloven dit, wij beloven dat. En hier staat als het ware klinkt Jesaja. Die geeft een uitnodiging. En het lijkt een uitnodiging te zijn van iets bijzonders. Iets wat gaat gebeuren. Het lijkt een soort feestmaaltijd te zijn. Bijna een soort bruiloft. En het doet mij denken aan de gelijkenis van de Heer Jezus in Matthäus 22. Waar de Heer een feestmaal heeft georganiseerd en zijn dienaren op pad stuurt om mensen uit te gaan nodigen. Kom, kom, de maaltijd staat gereed, het is klaar, kom erbij. Maar heel veel mensen denken, vertrouwen niet. Want je bent zo druk met zichzelf. En de hoge plaatsen laten het gaan. En opnieuw komen de dienaren terug met de koning, ze hebben geen tijd, er is niks. En dan stuurt hij ze nog een keer weg en ga alle mensen halen. Zelfs van de hoeken van de straten, de bedelaars, de zwervers, alles. Matthäus 22. En eigenlijk is dat beeld wat je hier ook bij Jesaja ziet plaatsvinden. Een uitnodiging. Een bijzondere uitnodiging. In 4 punten wil ik dat ook met jullie doornemen. Het eerste punt is een oproep vanuit het woord van God. Het eerste punt wat klinkt is kom. Kom. Alle dorstigen, kom tot de wateren. U die geen geld hebt, kom. Koop en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. De dorstigen worden aangesproken. Dorstigen zijn mensen die behoefte hebben. Die het niet vanzelf kunnen pakken, maar eigenlijk rondlopen met een gevoel van, ik heb het niet, ik verlang ergens naar. Ik wil iets grijpen, maar het lukt misschien niet. Het water is bijna weg, ik heb dorst, het is niet zomaar voor het grijpen. En hier komt iemand die zegt, kom maar, kom tot de wateren. En deze dorstigen is hier het volk Israël, die weg is gevoerd. Zijn eigen zonde, in de gevangenschap gekomen is van vreemde wereldmachten. Die overroeld zijn, die het deels, die wel helemaal, de eigen schuld en afgoderij vastzitten in de tang van Satan. De voorbeeld van vreemde koningen, onderdrukt, als slaaf behandeld. Daar waar het leven geen feest meer is. Dat is de context van Jesaja. Dat is de waar het volk is. En dan klinkt er iemand die opeens opstaat. Die zegt, kom maar. Kom maar. Kom tot de wateren. Staat er dan achteraan. En water is in het beeld van het Midden-Oosten iets zeer essentieels. Wij wijden kraan over het water. We hebben zelfs te veel water, zot, of overstroomd. Hier door een boodschap. Maar water in het Midden-Oosten is een essential. Je kan niet zonder. Water is het enige wat je echt nodig hebt. Wil jij land kunnen bevloeien? Wil je vruchten en gewas hebben op het land? Dan heb je water nodig. Wil je kunnen leven? Dan leef je in een gebied waar ergens water is. In Egypte zie je dat keurig langs de Nijl. Daar zitten de delta's en daar is iets mogelijk. Water is belangrijk. Water betekent leven. En water betekent in de Bijbel ook het werk van de Heilige Geest. En de Heilige Geest zorgt voor vrucht, zorgt voor opleving. Dus zie dat beeld ook door van water, de noodzaak van de Heilige Geest. Jesaja 44 belooft het al, want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomeling. Jesaja 44, vers 3. En dan het derde. Koop zonder geld. Het volk was een slaaf. Het volk had niks. Ze hadden geen huizen, ze werkten als het ware op een soort plantages. Het volk was blut, geraieerd, leeggeroofd. Het was een volk in armoede, slavernij. Je had niet wat centjes om dingen voor elkaar te krijgen. Dat waren niet meer de hooggeplaatsten die uiteindelijk konden zeggen, nou, ik koop wel een ticket. En tegen deze mensen heeft hij. En God spreekt weer op die mensen die vastzitten. Die klem zitten in hun leven. Op mensen die zeggen, ik zit geketend. Door alles wat er op mijn nek is gekomen en opgezadeld. Koop zonder geld. Dat betekent overigens niet dat het goedkoop is. Zonder geld betekent niet dat het niks kost. Nee, wat hier gezegd wordt, de prijs is betaald. De prijs is betaald. Jij mag kopen. Het is heel duur wat jij koopt, maar het is voor jou betaald. Zo openbaart zich hier de Heer der Heren, die een bruiloftsmaal klaar zet. En het is betaald. Het is gekocht. Het is niet goedkoop geweest. Een dure prijs daarvan. Maar jij mag het hebben zonder dat jij ervoor hoeft te betalen. Het is gratis. Gratia. Genade. Je bent welkom zonder geld. Zonder status. Zonder goede werken. Zonder om iets in te leveren om daar deel te mogen hebben aan de maaltijd van de Heer. Die Hij aanricht. Het heeft zelfs geen zin om geld mee te nemen. Het heeft geen zin om goede werken mee te nemen. Het is wel wat anders wat hij aan te merken heeft. Kom bij vers 2. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Hier heeft wel een probleempje nog. En beticht zijn volk. En doet een ernstige oproep. En zegt, er zijn niet mensen die dorst hebben en geen dorst. Eigenlijk zegt hij, alle mensen hebben dorst. Alleen, als je heel erg dorst hebt, je hebt dat meegemaakt, moet je wel geen cola gaan drinken. Dan krijg je nog meer dorst. Als je heel erg dorst hebt, Moet je niet een limonade siroop drinken met half limonade, half water. Ik heb echt nog veel meer dorst van. Eigenlijk zit een beetje over dat Isaia hier zegt. Waarom doen jullie dingen? Wegen je geld voor wat geen brood is? Je investeert in dingen in je leven wat totaal zinloos is. Jij denkt je heil te halen, je dorst te lessen met allerlei onzinnige dingen in je leven. Je bent niet minder dorstig dan de mensen die dorst heel sterk ervaren in leven. Alleen jij lest de dorst soms met andere dingen in jouw leven. Je bent bezig met je nieuwe dingen. Met je nieuwe dieet, met je nieuwe magazine, met een auto, met een vakantie. Steeds dingen te stellen waartoe jij leeft en als je het alleen maar hebt, ben je nog niet gelukkig. Dan ga je weer verder, Dat kan met bezit zijn. Dat kan met relaties en seksualiteit zo zijn. Dat kan zijn met hoe je leven staat, in je opleiding, in je status, in je image. Met je uiterlijk, ga zo maar door. En denk, als ik dat bereikt heb, dan ben ik er. En als ik die opleiding gedaan heb, nou dan. En zo wordt maar uitgesteld om letterlijk tot de wateren te komen. Om ook tot de tafel te komen. Om ook tot de gemeente te komen. Ja, maar! Eerst nog een aantal dingen doen. En de Heer maakt een bezwaar tegen die argumenten. Want een gratis tafel van genade wordt door jou op die manier weggeplaatst. Maar er zijn dus andere dingen. Ik wil tot u komen, maar eigenlijk wordt het afgeslagen. En zegt Isaia hier door de woorden van de Heer, ga weg met die dingen. Ga weg bij alles wat iets kost en niks oplevert. Afgoderijen, goede werken, een soort hedendaagse aflaathandel die wij ook soms in onze kerk goed kunnen doen. Ga weg bij de dingen in ons hart, wat heel veel kost en weinig oplevert. Het goedkope vermaak, de goedkope dingen, dingen die ontzettend veel tijd van je vragen. Die uren televisie kijken, gamen en doen en laten wat je wilt, terwijl je eigen tijd ook anders had kunnen besteden. De keuzes die je maakt om dingen van de Heer te laten in plaats van de dingen van de Heer te doen. Maar ook in de kerk. Waar gaan we voor? Wat kost ons als gemeente heel veel? Ik kijk er niet uit dat de kerk niet entertainment wordt. Dat moet toch leuk hebben. We moeten toch gezellig hebben in de kerk. We moeten toch een beetje aangenaam maken. Voor je het weet, hebben we een hele aangename club met elkaar. Maar wegen wij geld af voor wat geen brood is? En doen we heel veel gemeentearbeid voor wat niet verzadigen kan? Dat is een keuze om goed over na te denken. Nee, zegt de Heer. Luister aandachtig naar mij. Dat is wat klinkt. In vers 2b. Luister aandachtig naar mij. Niet naar iets anders. En er zit ook een gevaar in. Want dan denk je, ja, maar ik ben toch heel veel met de kerk bezig. Dus je kunt eigenlijk denken, ja, het zit bij mij wel goed. Zit hier in de zondag, of zit ik in een andere kerk soms. Ja, die ken ik. Die kent de Heer ook. Er zit één gevaar in dat je heel veel dingen bezig bent. Vooral met je eigen theorietjes. Met je eigen bezinsels. Met je eigen theologie. Ik ken dat je heel goed zijn in theologie. En heel veel mensen over kerkgeschiedenis. Die zelfs heel veel papiertjes hebben gehaald op universiteiten. Die heel veel bereikt hebben binnen de kerk. Zelfs voorzitters zijn van de PKN bijvoorbeeld. Een complete onzin uitkraam. Maar ik wil heel hard zeggen. Mensen die niet bezig zijn met de Heer. Luister naar mij, zegt de Heer. Luister aandachtig naar mij. Kom niet aan met je theorietjes, je kerkzinnen, je dingen die je bedacht hebben. Soms kunnen de mensen, christenen, heel druk zijn met alle dingen, hoe ze het goed in elkaar moeten zitten, maar ze hebben geen verbinding met de Heer. Wordt niet gebeden. Het is geen hart-op-hart zaak, het is geen relatie meer. Het is kennisoverdracht tussen de Heer en mensen. Dat is niet wat de Heer van ons vraagt. Luister aandachtig naar mij. En hier zie je ook de gepassioneerdheid van de Heer doorklinken. Alsjeblieft, haal het goede bij mij. En dan komen we aan bij de belofte. Dit is de oproep. Kom, ga weg bij het verkeerde en luister weer naar mij. Waarom dan? Omdat de Heer wat aan te bieden heeft. Wat dan? Het volgende. De belofte uit Gods woord. Dan gaat de tekst verder. Er staat namelijk, luister aandachtig naar mij. Eet het goede. Het eerste wat God belooft is gewoon het allerbeste. Dit feest is het beste feest. Is het mooiste. Is het mooiste. Het goede. En dat zie je ook terug Eet het goede. Laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor tot mij en uw ziel zal leven. Dus het goede, overvloed en leven zijn al drie dingen, beloften van de Heer, die het allerbeste zijn. Dat is inhoud wat hier gebracht wordt in deze uitnodiging. Ja, dat zeggen politici soms ook. Allerbeste moet nog komen. De mooiste tijden breken aan. Eet het goede. Vreugde schep in de overvloed. En je ziel zal leven. Het brengt mij terug naar Genesis 1. Was Genesis 1 niet de setting van het beste? Vreugde in de overvloed. En een levende ziel. Is dat niet waar God vraagt, kom weer terug bij mij. Dat is mijn doel. Om wat te doen? Om uiteindelijk weer terug te gaan naar de plaatje. Om God te dienen, om God de eer te brengen. Wat er gebeurd is, is het vreselijk. Want God had het plaatje voor elkaar gegeven. Maar wat een vreselijke val heeft de mens gemaakt. Toen hij onder de beste omstandigheden, paradijs, goede overvloed en een levende ziel. Onder de beste omstandigheden is de mens gevallen. Dat deed de eerste Adam. Wat deed de tweede Adam? Onder de vreselijkste omstandigheden van het kruis hield hij stand. Dat is wat we mogen zien. Wat zometeen ook in deze tekst naar voren komt. De meest barre omstandigheden van Golgotha was de tweede Adam trouw aan de wil van de Vader, door de zonde te dragen. De eerste Adam viel onder de beste omstandigheden. De tweede hield stand onder de erbarmelijkste omstandigheden. Zo komen we bij de tweede belofte. De belofte van een nieuw verbond. Vanaf vers 3. Neig uw oor en kom tot mij. Luister in uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare gunst bewijzen aan David. Dat volk wat daar in die ballingschap zit. Ver van Jeruzalem, ver van de tempel, ver van de hele offerdienst die ooit is ingesteld door de Heer. Ver van hoe het ooit was onder David. Koninkrijk stond. En God herinnert zijn volk eraan. Ik heb een belofte gedaan. David zal in de toekomst voor eeuwig op mijn troon zitten. De betrouwbare gunst bewijzen aan David. Dat is de tweede belofte. De belofte van nieuw verbond. En dan zie je ook als je doorleest wat er staat. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken, als vorst en gebieder voor de volken. Dat is wat gegeven wordt. God wijzigt hier de koers niet. God doet iets nieuws. God denkt niet, laat ik eens even een nieuwe truc uit de hemel laten vallen. Nee, God vraagt hier iets nieuws. Hij wijzigt de koers niet. Hij vult in wat hij beloofd heeft, met trouw aan zijn belofte. Daarom de betrouwbare gunst bewijzen aan David. Aan David is het gegeven en de Heer zegt, ik ben de trouwe, ik zal het doen. God blijft trouw aan zijn volk. Daar waar Israël de gruwelijkste zonde begaan heeft. En die link mogen wij naar onszelf toetrekken. Wij horen niet bij de goede, wij horen ook bij dat volk. Genade we het eigenlijk niet verdienen. Het eigenlijk niet waard zijn. Door onze zonde en onze overtreding. God zegt, ik heb een belofte gedaan. Via Eva, waar de zaad van Eva de kop van de slang zal verkrachten. Genesis 3 vers 15. Via David, tot aan Christus, tot aan de dag van de wederkomst. Maar het zal gebeuren. En deze belofte is in eerste instantie voor Israël. En deze belofte gaat een stapje verder. Kijk maar. Eerst Israël. Maar dan zegt vers 5 ineens. Zie. Doe je ogen open. Kijk. U zult een volk roepen dat u helemaal niet kende. En het volk dat u niet kende, zal naar u toesnellen. Dus het heil voor Israël. Maar Israël een taak had ook om tot heil te zijn, een lichtend licht voor de volken. Maar Israël gruwelijk en gefaald had, wij zouden het niet anders gedaan hebben. God zegt, deze nakomeling, dit gunstbewijs zal doen waartoe ik Israël. In zijn eentje zal hij heel de zonde dragen. En zal ook in zijn eentje de hele missie van Israël vervullen. Door een volk te roepen, wat er nooit met God in aanraking geweest was. Die vreemden waren, waar geen verbond was. En hoe zal dat volk reageren? Ze zullen naar hem toesnellen. En dat is ook de heidenvolk. Dat is wat hij brengt. Dus het is de belofte van het Allerbeste, een nieuw verbond en een verbond en een belofte voor de hele mensheid. Waarom? En dat is het bijzonder laatste zinnetje. Omwille van de Heer. En daar staat iets mee. Niet omdat het leuk uitkwam. Niet omdat het zo eenmaal was. Maar omwille van de Heer. Omdat de wil van de Heer ermee verbonden is. Om wat te doen? Uw God voor de Heilige van Israël. Want hij heeft u verheerlijkt. Heeft de Heer Jezus verheerlijkt. En Jezus heeft God verheerlijkt door zijn kostbaar bloed, door te doen de wil van de Vader. Uiteindelijk is het hele plan, wat de Heer, alle beloften zijn er uiteindelijk voor, zodat de mens in staat gesteld wordt om God weer te verheerlijken. Heilige van Israël. Dat is onze taak. Dan denk ik, mooi, leuk, mooie belofte. Maar hoe kan ik dat doen? Hoe gaan we dat doen? En misschien ook dat je zelf denkt, ja, dit mag je mezelf toepassen, maar wie ben ik? Ik ben nog steeds onrecht. Ik doe nog steeds dingen die tegen de Heer ingaan. Ik doe nog steeds gedachten die niet kloppen. Denk goed aan die eerste zinnen. Kom. Kom tot de wateren, ook als je geen geld hebt. Ook als je niks hebt aan te bieden. Denk maar aan die tollenaar bij de tafel. Ik heb niks aan te bieden. Ik ben leeg. Maak fout op fout. Kom tot de wateren. U die geen credit heeft. Laat ik het even zo noemen. U die niks in handen heeft. En daar zit misschien een heel belangrijk punt waar je misschien hier kan zitten en denkt, daar. Kan ik het wel maken? Kan ik het doen? Beledig ik God niet? Om aan te gaan aan de avondmaal? Of om je te bekeren? Of om andere stappen te zetten in geloof? Moet ik het niet allemaal afwachten? Nou nee, het is niet afwachten. Het is niet wachten tot er een wonder gebeurt en een middeltje uit de hemel komt zetten. Dat bewijst namelijk de volgende versen. Vers 6 en 7. Nu komt de actie. Dus de beloften zijn gegeven, het woord is gegeven, de uitnodiging staat. De beloften zijn gegeven. En nu ben jij aan zet en is het volk Israël aan zet. Niet om stil te zitten wachten in een hoekje tot er iets gebeurt. Tot er een bonde komt, een teken of weet ik wel wat voor licht flitsen. Nee, zegt God. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Er staat niet of de vraagteken is. En hier klinkt een argument tegen. Hij is niet te vinden. Dus hij zegt, zoek de Heer. Er staat wel achter, terwijl hij te vinden is. Dat zit eronder, dat mensen zeggen, maar hij is er niet. Dan komt ook vanuit het volk Israël, die zegt, ja, maar we zijn niet in Jeruzalem. We zijn hier bij de tempel. Ja, hij is niet te vinden hier. God woont in Jeruzalem, troont op zijn heilige berg. Kan alleen maar wonen. Maar door Gods geest woont hij niet in de berg, maar woont hij in ons hart. Jeremia zegt het al, zal de wetten in uw binnenste plaatsen. Zoek, hij is te vinden. Maar het zegt wel de actieve vorm dat wij wel moeten gaan zoeken. Dat wij open mogen staan in ons hart om hem te gaan, inderdaad, te gaan vinden. En God zegt, ik ben te vinden. De tweede stap is het aanroepen terwijl hij nabij is. Dus God laat zich vinden. En de volgende stap die wij in ons leven mogen zetten, dus we willen hem zoeken, we willen tot ons doel komen, Je wil gehoorzaam zijn aan het doel om de Heer de eer te brengen in je leven. Nou, doe dat dan. Roep hem aan. Beleid dan ook de dingen. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Opnieuw, de God zit niet ver weg. Hij is dichtbij. Het argument dat God alleen maar ver weg is en hoog verheven op een hemel en over een rand naar ons heen kijkt of wat wij allemaal goed en fout doen. En God zegt, hij is erbij. Hij is dichtbij gekomen. En juist in de menswording van Christus is hij onder ons door zijn geest. Aanroepen terwijl hij erbij is. En ten derde, beleiden van ongerechtigheden. Laat de goddeloze zijn weg verlaten. De man van ongerechtigheden zijn gedachten. Het gaat verder. Verlaat de weg van de goddeloosheid, het zonder God willen doen. En dat hoeft niet alleen voor de ongelovigen te zijn, want er zijn ook heel veel mensen die denken te geloven en het nog steeds zonder God willen doen. Die wachten op iets wat zij moeten doen, of het moet als daar een briefje uit de hemel komen. Terwijl de actie hierin zit, is zoek, roep aan en verlaat die weg. Dat is een concrete handeling. Door je denken te veranderen. Door je ziel te veranderen. De man van ongerechtigheid zijn gedachten. Dat betekent ook beleiden. Tegen de Heer zeggen, Heer, ik heb verkeerd gewandeld. Ik heb verkeerde gedachten. En daar zit bij sommigen de vrees van, oh, als ik dat ga zeggen tegen de Heer, mijn geloof en mijn gebed, nou, dan stoot hij mij wel af. Nee, laat hij zich bekeren tot de Heer. Draai je maar om, kijk je maar in het gezicht aan. En zeg, Heer, hier ben ik. Ik heb u gezocht, ik heb u gevonden, ik wil u aanbidden. Maar hier ligt heel mijn leven met alle rotzooi erin. Dan zal hij zich over hem ontfermen. Tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Hier komt God naar voren. Keert u tot de Heer. Hij zal je niet weggooien. Hij zal je uitwerpen. Psalm 51 leert ons. Brandoffers en religieus correct handelen heeft geen zin. Een gebroken hart, een blijvende geest. Dat is waar de Heer graag wil zien. De eerlijkheid, de oprechtheid. Dan kan je mooi in je geweten iedere dag keurig opzeggen dat de Heer geweldig, groot en machtig mooi is. Maar als je niet beleidt wie jij bent tegenover God, heb je een masker op in je gebed. Dan ben je niet echt. Dan bewandel je een goddeloze weg. De weg is goddeloos en je praatjes zijn mooi en aardig. De rest komt er niks van. Dan keer je tot de Heer. Laat je hem zijn werkelijke gezicht zien. En hij vergeet veel veel. Ook weer een reactie van mensen, ja, maar hij vergeeft niet. Mij kan hij niet vergeven, wat ik gedaan heb. Maar het evangelie zegt al hier door Jesaja, hij vergeeft veelvuldig. Niet eenmaal, niet alleen bij een belijdenis of bij een doop of wat zo. Nee, veelvuldig. Iedere dag weer mag je terugkomen. Zoals je ook niet één keer bij je huwelijk hebt gezegd, ja, ik hou van jou tegen je man of vrouw. Hopelijk doe je dat vaak. Dat zijn dus de wegen. Om dan volkomen genade te ontvangen. Laatste hoofdpunt. Waarom zou ik? Wat heeft het voor zin? Waarom zou ik dat doen, überhaupt? Is het de moeite waard? Wat heeft deze koopman op deze markt met deze uitnodiging mij te bieden? Waarom zou de ene tijd beter zijn dan de andere? Waarom geen peren in plaats van appels? Mooie praatjes zou je kunnen denken. Verkooppraatjes, verkooptechniek. Het laatste gedeelte van de schrift, wat we gelezen hebben, zegt vier keer want. Namelijk in vers 8, vers 9, vers 10 en vers 12. Vier keer een want. Een argumentatie. Waarom zou ik dat dan doen? Waarom zou ik überhaupt op deze uitnodiging ingaan? Word ik niet teleurgesteld? Is het niet te vrijmoedig? Is het niet, ga zo maar door. Is het niet zo dat u wel eerst moet begrijpen? U helemaal moet snappen voordat ik me ga bekeren. Nou, vers 8 neemt al gelijk kort in. Ik Vers 8 zegt, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Ons denken is te beperkt om de weg van de Heer te begrijpen, te doorgronden, om zelfs maar in onze theologische kaders te doen vatten. Pas niet. En al één argumentatie om de vorige weg te bewandelen van zoeken, aanbidden, beleiden en bekeren, omdat onze wegen verlaten moeten worden en dat Gods wegen anders zijn. Die zijn niet onze gedachten. God denkt niet zoals wij. En onze wegen, hoe wij denken tot het heil te komen, is nooit gelukt. We hebben wel een opdracht gekregen van de Torah. Maar we hebben gefaald met z'n allen als mensheid. Gods weg is de beste. En zijn gelukkig maar, God zij dank, niet onze weg. Want dan was het echt een puinhoop op de wereld geworden. En dan vers 9. Er staat, want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. Hoger. Ze zijn beter. Ze zijn gigantisch meer beter. Hoger zoals de hemel hoger is dan de aarde. Zo simpel wil ik het gezegd. Dat is al twee redenen. God is alomvattend. En dat is misschien vanuit de context weer gedacht begrijpelijk. Gevangen zit, opgesloten in je eigen denken in de wereld. Waar alles niks meer wil lukken, alles meer tegen zit. Dan roepen wij heel vaak: Heer, is vermogen. Roep wij ons de weg met het witte. Waar wij geen hoop en heil meer zien. Waar menselijke wijs gesproken bepaalde dingen over, klaar, uitzichtloos zijn. Als je nou uit over de wereld, of je persoonlijk leven. Want hier zegt de Heer, ik ben de Heer, uw God. Ik ben hoger. Mijn gedachten zijn jouw gedachten. God kan een kromme weg, een kromme stok, recht slaan. En dan wordt er iets gezegd over het woord van God. Vers 10. Dat is een beeldje dat komt uit een landbouw. Soms lijkt het alsof wij denken, Heer, het doet niks meer. Je bent stil. Abraham is het ervaren, hij lang stil was bij God. Hij lijkt niks meer te doen. En dan zegt Isaiah het volgende beeld, is prachtig. Want zoals regen of sneeuw, nou, dit is wel neerdaalt van de hemel. Zie je het voor je? Dus regen daalt neer, het zien we, geeft van God het woord van God, zijn goedheid en genade dalen naar beneden. Maar het keert niet terug, zomaar. Het is niet tegenweg, het komt naar beneden. En daarheen niet teruggekeerd, maar de aarde doorvochtig. Je moet je voorstellen dat regenwater komt naar beneden en in de agrarische cultuur zakt dat in de grond. Dan sta je erbij te kijken. Er gebeurt nog wat. Maar nu later, niks zichtbaar. Volgende dag niks zichtbaar, volgende week niks zichtbaar. Vervolgens na een maand, een kind er is. Maar ondertussen is er in die grond van alles gebeurd wat wij niet zien. In de grond, daar is een heel proces gaande, wat voor ons voor het blote oog niet zichtbaar is. Maar Gods ondergrondelijke wegen, door zijn majesteit, gebeurt er in de dingen waar wij niet kunnen zien. Maar opeens komt er iets van. En dan is het niet gelijk een brood, wat er één keer uit de grond komt zetten. Nee, dat zegt de schrift ook niet. Nee, en maakt dat zij voortbrengt, dat ze doet opkomen, vervolgens zaad geeft aan de zaaier. En dan nog brood aan de eter. Daar zit een enorm proces van Gods werking in. God, wij willen graag nu, snel, goedkoop en nu op tafel. Als je kinderen tegenwoordig vragen waar brood vandaan komt, zeggen ze de supermarkt. Nee, het komt niet van de supermarkt. Ja, via de supermarkt. Maar wat ook zo met God. Wij willen God. Als God niet direct onze gebeden verhoort, dan zijn we gelijk in paniek. Heere, hoort u mij dan? En dan gaan we gelijk klagen en dragen en noem maar op. Maar hier, Isaiah zegt, ook tegen zijn volk, die denkt, ja, wat doen we hier? Het Psalm 137, laten de lier maar aan de wilgen hangen. Aan de rivier van Babylon, wordt dat bekende lied. Maar hier zegt God, ik ben al lang bezig. Ja, Ik ben al lang bezig in Nederland. Ik ben al lang bezig in Christen. Maar mijn wegen zijn niet jullie wegen. Mijn maniertjes zijn niet jullie manieren. Onder de grond kan van alles bezig zijn. In jouw leven, in jouw gemeente, in ons land. Ik ben de Heer. Ik ben het. En dan zegt vers 11, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat, vers 11. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Dus het woord van God wordt ermee vergeleken, zoals regen. Het komt naar en neer, maar het zal niet leeg terugkeren. Maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Er zit een moeilijke in. Want het woord van God komt op ons, maar we weten het op ons. Want er zijn mensen die het woord niet meer aannemen. Hij zal zeggen, ja, dan keert het woord toch leeg terug. Want vindt er toch geen ingang in mensen? Oh jawel. Oh jawel. Gods woord keert nooit leeg terug. Of het is het woord dat heil brengt aan mensen. Of het is het woord wat mensen oordeelt tot de duistere krocht. Allebei draagt het vrucht. Het ene is niet zo'n leuke vrucht voor de mensen. Allebei heeft het effect. Want het woord oordeelt aan de ene kant en het woord heiligt aan de andere kant. Maar het doet allebei iets. Het komt nooit zonder vrucht terug. Dat denken wij vaak. Maar Gods woord heeft eeuwigheidswaarde en eeuwigheidskracht. En als we het niet aannemen, zal het oordeel over ons komen. En zullen wij geoordeeld worden, omdat we dan het woord loslaten. En daar komt nooit terug. Het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Dat doen wij niet, dat doet de Heer. En tenslotte, de laatste twee versen, 12 en 13. Want Gods naam zij geprezen tot in eeuwigheid. Daar is iets moois. Daar ligt de toekomst. In blijdschap zult u uittrekken. Dat is toch een bemoediging voor een volk in ballingschap. U zult uittrekken en met vrede voortgeleid worden. Hier klinkt de Exodus terug. Uit Egypte. Uit de slavernij via de Rode Zee en de woestijn naar het beloofde land te komen. Waar het ook op de heilsweg van een christen ligt. Om uit het diensthuis van Satan bevrijd te worden. Door de echte Mozes, met een hoofdletter. Christus onze Heer. Die ons door de doop heen beveiligt voor de legers van Satan. Om ons vervolgens niet in het gelijke paradijs te brengen. Nee, om 40 jaar lang in de woestijn te leren te onderhouden al wat de Heer u geboden heeft. Zelfs Jezus zegt het in het zendingsbevel. Het is niet lui lekker land in de kerk. Het is leren te onderhouden al wat u geboden hebt. Israël moest dat 40 jaar in de woestijn doen, voordat ze überhaupt in het beloofde land waren. En ook wij zijn niet automatisch in het beloofde land. Wij leven het reeds en het nog niet. De volle kolom van de Heilige Geest is in ons leven, maar we leven wel in de woestijn. En laten we daar realistisch in zijn. Maar hier zegt de Heer, te midden van die wereld die gebroken is, die moeilijk is, waar verdrukking is en ellende, in blijdschap zult u uittrekken. Met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken en gejuichen. En alle bomen van het veld zullen klappen in hun handen. En dan komt het hemels Jeruzalem om de hoek. Voor een doornstruik van de cipressen. Een doornstruik die pijn de hart niet verlaat. Een cipres, een wonderschone boom. Veel schaduw van de krijgen. Voor een distel zal een geurige mert opkomen. Om tenslotte aan te geven, tot wiens eer, het zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken. De Heere doet dit allemaal over hem, zijn naam, zijn vingerprint, als het ware, op de schepping te leggen. En om te zeggen, ik ben zichtbaar. Ik ben te vinden. Ik ben nabij. Ik ben een ontfermende God en ik ben een vergevende God. Dat is mijn aanwezigheid in deze wereld. Het zal allemaal mij een naam zijn. Mijn volk zal mij noemen. Eeuwige, barmhartige, de getrouwe, de vredevorst. Noem maar op. Gebieder voor de volken. Vorst en getuige. Dat is wat vers 3 laat zien. Nu komen wij de slotvraag. Eén zei, o alle dorstige, kom tot de wateren. De vraag is te midden in de marktplaats van jouw leven. Alles wat roept, wat eist, wat vraagt, waar dingen voor moet doen, die je pleziertjes opleveren, die je winst opleveren. Staat hier en klinkt ook vanmiddag de stem in jouw leven. O dorstige, kom toch tot de wateren. Ook als je geen geld. Ook als tafel zo weer gereed staat en klaar staat. Kom, zonder geld, zonder iets in te leveren. Maar durf je te ontvangen. En is God ook voor jou te vinden? Hij is te vinden. Hij is nabij. Hij ontfermt zich dan ook over jou. En hij vergeeft veelvuldig. Houd dat goed. Hij vergeeft veelvuldig. Keer op keer het heilige naam. En hij wil niets liever. Jouw gedachten, jouw wegen veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Zolang we maar in de spiegel van zijn heerlijkheid kijken, zullen we ook langzaamaan gevormd worden door het beeld van de Heer Jezus. Hier zien we een van de dingen, de spiegel van de Heer Jezus. Hier zien we de heerlijkheid van de Heer Jezus. Een teken. Het is een symbool. Er zit geen enkele sacrale waarde in. Het is gewoon brood, massa, en het is gewoon weinig bereik. Maar het is een spiegel van de heerlijkheid van God. Als we daarnaar kijken, dat toelaten in ons leven, met open handen, open armen, zeggen: Heer, ik heb niks aan, ik heb geen geld. U geeft leven klaar. Uw geest zorgt ervoor dat ik nooit meer dorst ben. En dat zelfs de Heer Jezus zelf, die op een gegeven moment ook gezegd heeft, Johannes 7, de laatste dag van het grote feest, als iemand dorst heeft, zegt de Heer Jezus tot ons, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schriften zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat zegt de Heer Jezus. En wat zegt de Heer Jezus aan het eind van de Bijbel? Helemaal in het allerlaatste hoofdstuk. Dat sluit mij af. In hoofdstuk Openbaring 22, vers 17 staat. En de geest. En de bruid. Denk aan dat feest. En dat bruiloftsfeest. En de geest en de bruid zeggen, kom. Laat hij die het hoort zeggen, kom. En dat hij die dorst heeft, komen. En dat hij die wil,